zusters, goedenavond. We groeten in Jezus' naam. Voordat we naar ons tekstgedeelte toe gaan, wil ik even terug met jullie naar Matthäus 28, waar onze broer Jacob gisteravond over gesproken heeft. In het begin van dit weekend. Matthäus 28. Zien we in de laatste regel van vers 5 dat de engel tegen Martha en Maria zegt: want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. En ik moest ook denken toen ik dit ook las gisteravond en ook straks, ik moest hierover denken, dat ik denk, ja, wat Jezus zegt in Matthäus 7, wie zoekt zal vinden. En hoe waar is dan ook weer het woord van de Heer Jezus? Deze vrouwen, die gingen de Heer Jezus zoeken. En het is de vraag in ons leven of dat wij ook de Christus zoeken, de Christus van de Schrift. Of dat wij iets anders zoeken. Misschien ruzie, of onenigheid, of kennis, of weet ik veel wat. Wat zoeken we? Zoeken wij Jezus? En dan zie je, zoals Jacob ook gezegd heeft gisteravond, dan zie je in vers 6, dat die engel zegt, kom en zie. Dus de Heer heeft dat graf leeggemaakt, niet voor zichzelf. We zien ook dat Jezus in zijn opstandingsleven zo dat huis binnenkwam, terwijl de deur gesloten was. En we zien ook het grote verschil, we gaan straks lezen vanuit Johannes 11 van Lazarus. Dan zie je als Lazarus eruit komt, dan moesten hun begrafdoeken nog afgedaan worden. Maar bij de Heer Jezus zien we dat een engel, we zien dat in Johannes 20, als Petrus en Johannes later naar het graf komen, dan zien we dat die grafdoeken die waren keurig opgeruimd en die zweetdoek lag apart. Dan zie je ook hoe ordelijk de Heer is, ook in deze dingen. En dan zie je dat de engel zegt, kom en zie. Dus de Heer die heeft inzicht gegeven. Die heeft openbaring gegeven. En zo wil hij ook ons vanavond. En daarom konden de vrouwen getuigen. En Petrus en Johannes kon getuigen. En de hele handelingen lees je daardoor dat ze met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding van de Heer Jezus. En het is zo mooi als je dat ziet. En dan gaan ze haastig weg. En dan zie je dat in vers 9, daar komen ze Jezus al tegen. De opgestaande Heer. Dus ze hebben hem gezocht. En toen dachten ze niet te vinden. En toen vonden ze het graf, toen hebben ze het bewijs gevonden van zijn opstanding en toen kwamen ze de Heer Jezus tegen. Die steen is niet weggerold voor Jezus. Jezus kon er zo in en uit gaan in zijn opstandingsleven. Die steen is weggerold voor ons. En zo hoop ik ook dat de Heer elke steen en elke bedekking voor onze ogen zal wegnemen als we het willen gaan hebben over dat de Heer Jezus Christus de opstanding en het leven is. En dat vinden we opgetekend in Johannes 11. En ik hoop, als de Heer het goed vindt, en jullie, dat ik vanavond en morgen vroeg erover kan spreken. Over dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En ik wil er eigenlijk 20 puntjes van benadrukken. Dus dan wil ik vanavond de helft doen, en morgen vroeg de rest. Als het te weinig is, dan hoop ik dat de Heer er wat bij geeft. En als het te veel is, dan korten we het in. Johannes 11. En we lezen het eerste stuk, misschien doen we morgen vroeg het tweede stuk, we zullen zien hoe de Heer het leidt. Johannes 11. We beginnen bij vers 1. En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heer gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren en haar bloer. Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heer, ziek, hij die u lief heeft is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen zijn discipelen, laten we weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar nu weer heen? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet. Maar als iemand s'nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hem, Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden, Heer, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hem, Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u, dat ik daar niet was, omdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, zei tegen zijn mededisciplen, laten we ook gaan met hem om te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan, en vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan met de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Tot zover wil ik met u lezen vanavond. En waar we dan over na willen denken, waar we willen kijken, want we willen Jezus zoeken. Ik hoop dat we Jezus net zo willen zoeken als Maria en Martha. Dat we hem zullen zien en dat we hem zullen vinden. Zoals hij is, zoals hij hier op zichzelf openbaart. Als hij zegt, ik ben de opstanding en het leven. Geen losse krachten, ik ben. He, zoals hij ook tegen Mozes bekend maakt als de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. En dat is zo geweldig om te beseffen. Als we dit mogen gaan zien, is zo geweldig om te beseffen dat Jezus zelf de opstanding en het leven is. En dat betekent als u in hem gelooft, dat u ook deel hebt aan de opstanding. En aan het leven, aan het eeuwige leven. En dat is wat Jezus ook zegt natuurlijk, Johannes 7. Als je mij gelooft, gelijk de schrift zegt, dan zullen die stromen van levend water uit uw binnenste vloeien. Als Martha het hier heeft over de opstanding op de laatste dag, in vers 24, dan zien we dat Daniël daar al over gesproken heeft. En ik hoop dat u met mij een beetje meebladert vanavond. Dan gaan we even naar Daniël 2. We gaan heel lange verhalen lezen, maar zomaar korte versen. En dan gaan we zien wat Martha bedoelt. En of dat Martha nou de schriften goed kent, of dat de Heer Jezus verteld heeft, dat weten we natuurlijk niet. Maar Daniël 12 spreekt daarover. Jezus, het woord. Het is zo heerlijk om het woord van God te bestuderen. Het is ook een groot voorrecht als je het woord van God mag delen. De jongens op straat en ik vanavond hier. En dan zien we in Daniël 12 vers 2. En velen van hen die slapen. Nou, Jezus heeft net uitgelegd. Eigenlijk laten zien dat er een natuurlijke slaap is en een doodslaap. En hier wordt natuurlijk bedoeld de doodslaap. Velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Nou, dat hadden wij nooit geloofd en nooit kunnen begrijpen als wij niet gezien hadden dat Christus ook opgestaan is uit de dood. En hij heeft voorbeelden gegeven, de Heer Jezus natuurlijk, ook met Lazarus, maar ook nog meer voorbeelden van de jongeling van na, en hij heeft ook anderen opgewekt. Als we dat nooit gezien hadden, niet geweten hadden, we zouden nooit gedacht hebben, hoe kan de Heer dat doen? Maar als we gaan beseffen wie hij is, en ik hoop dat we dat vandaag en morgen weer meer gaan beseffen wie hij is en hoe groot zijn kracht is, dan gaan we hier ook niet meer aan twijfelen, dan gaan we dat snappen. En dan zegt de Heer hier, verder in vers 2, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 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 Dat is afgrijzelijk. Dat is die tegenstelling ook in ons leven. Dat je aan de ene kant ziet die heerlijkheid van de Heer. Het is geweldig om je erover te verblijden. Dat we straks in eeuwigheid bij Hem mogen zijn. Dat we Hem die we zoeken zullen ontmoeten. Als we Hem dit leven niet zoeken, dan zullen we Hem ook niet vinden. We hebben net gezien, die engel zegt, kom en zie, en dan komt Jezus. Denk maar aan de verloren zoon en met de vader. Toen de verloren zoon opstond, dan zit ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En toen snelde zijn vader hem tegemoet. Dus het is van twee kanten moet het als het ware komen. Wij moeten komen. En dan komt de Heer ons tegemoet. Maar als we dat niet doen, als we de Heer Jezus niet kennen, immers buiten hem is geen leven. Het leven is in hem. Buiten de zoon is geen leven. En dan zullen ook de anderen ontwaken. Ook degenen die zonder Christus de doodslaap slapen zullen ontwaken. En die zullen tot smaad en tot eeuwig afgrijzen zijn. En die zullen hun tijd door moeten brengen. In een pool die brandt van vuur en zilver. En dat is dan die andere kant. Dat je weet dat als christen. En je ziet dat. Je ziet de mensen gaan. Ik heb wel eens gezegd, het is een grote lopende breiband. En zo gaan ze als het ware de hel en aan het einde, poep, gaan ze de afgrond in. Daarom is het zo belangrijk dat wij die het leven van Christus ontvangen hebben, dat ook uit mogen delen. Want wij hebben ook woorden gekregen van eeuwig leven. En Jezus zelf heeft er in Johannes 5 wat over gezegd. Misschien kunnen we dat ook even opzoeken. Johannes 5. Johannes 5, vers 28 en 29. Want de Heer Jezus die was altijd maar bezig om de mensen te laten zien vanuit hun natuurlijke denken, om ze te leren hemels te denken. Om ze te leren denken vanuit hun eigen beperktheid in zijn onbeperktheid. Om ze te leren denken vanuit de eigen onmogelijkheden of kleine mogelijkheden in zijn mogelijkheden. De Heer was voortdurend bezig om de grootheid van zijn vader en van hem te openbaren. Dan zegt hij ook in vers 28, verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin alle die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dat is een geweldige, prachtige, mooie tekst. In vers 25 zegt de Heer dat ook al. De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Hoe kunnen die doden de stem van God horen? Wel omdat hij het leven is. Omdat zijn stem zich niet laat weerhouden door de grenzen van de dood. Omdat zijn stem door de dood heen komt. Die wee en die machten van de dood en de dood is van de dood kunnen de kracht van zijn stem niet weerstaan. Die kunnen de kracht van het leven niet weerstaan. En dat heeft Christus bewezen toen hij opstond uit de dood, dat de macht van de dood hem niet kon houden. Omdat hij het leven is. We zullen dat nog verder gaan zien. Zoals onze tekst nog zegt. Het leven was sterker dan de dood. En daarom is ook de Zoon van God. Zijn ook zijn woorden. Die zullen ook doen. Zegt Jesaja 55. Die zullen doen. Waartoe de Heer ze zendt. Zijn woord kan nooit tegengehouden worden. Niet door muren. Niet door beton. Maar ook niet door de dood. Dus het woord van God waardoor de wereld is ontstaan, vanuit die chaos is er ordening gekomen. Door het woord zijn de hemellichamen ontstaan. Door het woord is alles geworden wat geworden is. En dit woord zal dan klinken. En dan zullen de doden de stem van de levende God horen en ze zullen ontwaken. En sommigen te leven en anderen, ja, voor de verdoemenis. En dan zien we hier ook wat de Heer Jezus zegt. In vers 29, ze zullen naar uitgaan. Zij die het goede hebben gedaan, tot de opstanding te leven. Maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding. Ter verdoemenis. Weer die twee kanten. Hemel en hel. Eeuwig wel. Of eeuwig wee. Als we dan iets van die kracht van Jezus gaan zien, gaan we ook begrijpen wat hij zegt. In Matthäus 28, vers 19. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er is niets wat de macht van God kan weerstaan. Er is niets wat de macht van God kan tegenhouden. Er is niets wat het woord van God zal kunnen stoppen. Johannes de Doper zegt, desnoods zullen de stenen van hem spreken. En de Heer zegt het ook, de mond van de zuigelingen zal maar lof verkondigd worden, maar de snoot zit Johannes de Doper zullen de stenen spreken. Wat hij doet, dat doet hij. En er is geen macht, niet in de hemel en niet op de aarde. Niet in beton, niet in ijzer, niet in staal, niet in kernenergie of wat het ook zijn mag, wat vergelijkbaar is met zijn kracht. Alle kernenergiecentrales van de hele wereld is niks vergeleken bij zijn kracht, bij zijn macht, bij zijn heerschappij. Alles wat de mens gemaakt heeft, staat in geen enkele verhouding tot wat hij, wie hij is. En tot zijn kracht en tot zijn macht en tot zijn heerlijkheid. En dat zien we ook, als we teruggaan naar Genesis 2, misschien kunnen we dat even doen. Daar zien we dat al gebeuren. De mensheid met al zijn wetenschap en kennis is op zoek naar het leven. En soms denk ik dat ze er kort bij zijn. En het is ook een wonder natuurlijk. Iets waar ik me altijd over wonder, dat wij het leven ontvangen hebben van de Heer en dat wij dat door mogen geven. Morgen mocht ik even jade vasthouden op gratie, dan zie je weer zo'n mooie schepping, zo'n mooie wonder. Dus Hilke en Vincent hebben dat door Gods genade door mogen geven. Het leven wat in hun is, hebben ze door mogen geven. Dat is zo'n groot wonder. En dan heb je als mens dan ergens ook nog de verantwoordelijkheid, soms als je er iets aan mag of kan sturen of wil sturen, dat je ook nog als het ware bepaalt of dat er iemand op de wereld komt, ja dan nee. Dus daar kom je niet over uit. Ik was thuis de achtste in deze tijd geweest, daar was ik niet zoveel kans gemaakt. We hebben Gert en Aartje, hebben ook 8 kinderen, maar dat zag je dan wel een zeldzaamheid. Maar goed, prijs de Heer dat ik 65 jaar geleden geboren ben, toen had ik in ieder geval nog kans. We zien in Genesis 2 vers 7 heeft de Heer heeft de mens gemaakt. Dan zie je hier in vers 7, Genesis 2 vers 7, vormde de Heer God de mens uit het stof van de aardbodem. Maar er was geen leven in. En toen blies hij de levensadem in zijn neusgaten. En dan zie je ook in vers 5, als we even teruggaan, vers 5. Er was nog geen enkele veldstruik op de aarde. En er was geen enkele veld zoals opgekomen. Want de Heere God had het niet laten regenen op de aarde. Zie je, die aarde was afhankelijk van God. Hij had het nog niet laten regenen. Er was nog geen gewas. Er was geen leven. Het was dood. En toen heeft hij de mens gemaakt uit het stof der aarde. En als de Heere gestopt was, dan had die mens nooit tot leven gekomen. En daarom is de mens ook stoffelijk en ook sterfelijk. Daarom is ons lichaam, ook al zijn we wederom geboren, is ons lichaam sterfelijk gebleven, omdat wij gevormd zijn uit het stof der aarde. Maar wat God erin geblazen heeft, de geest, die zal niet sterven. Die zal of bij de Here zijn, of in het rijk van de duisternis zijn. En dan zie je, dan toen blies de Here de levensadem in zijn neusgaten. En zo werd de mens tot een levend wezen. Dus hier zien we het geheim van het leven. Wie is het geheim van het leven? Dat is God zelf. En als hij dat uitdeelt, komt iemand tot leven. En als hij het terughoudt, dan sterft iemand. En als we dan helemaal aan de andere kant van de Bijbel gaan, Openbaring 1. Steeds meer hoor ik openbaringen. Maar net als Pieter de Laster uit zijn zin hoor. Die waren ook een aantal versen, een stuk of 5 geloof ik. En zo is het ook met openbaring. Het is 1 visioen. Openbaring. 1 openbaring. En dan lezen we in vers 17 en 18. Als Johannes de Heer Jezus ziet, dan zegt hij, toen ik hem zag, in vers 17 viel ik als dood aan zijn voeten. En dan legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest, ik ben levend geworden tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dus hij is de eerste en de laatste. De alfa en de omega. We zien de eerste. In Genesis 2. Hij maakt de mens. God blaast de levensadem in zijn neus. En hij zoekt de laatste. Dat hebben we ook gezien. Hij zal zorgen dat straks de laatste, dat alle die in het stof slapen, die in de aarde liggen, zullen ontwaken. We hebben pas gezien ook in Daniel 7 hoe daar die troon opgesteld wordt. De oude vandaag en hoe daar het oordeel zal plaatsvinden. En dan zien we ook dat het begin is bij de Heere en het einde is bij de Heere. En al wat ertussen zit is ook bij de Heere. En door de Heere. Zonder de Heere sterft alles. Hetzelfde zou je dat Zou de stroom eruit gaan hier? Wij hebben 10 jaar terug in Bruchem onder andere, waar ik woon, was er zo'n helikopter door de stroomkabel gevlogen. En dan hebben we, ik weet niet hoe lang, zonder stroom gezeten. Nou, dan merk je wat dat betekent. We zijn echt afhankelijk tegenwoordig. Je doet het niks meer. En gelukkig hebben wij wel wat een aggregaat en zo, dus we hebben het wel gered. Maar zo moet je je voorstellen, als de Heer zich terugtrekt van de wereld, dan sterft alles. In een nutshell. Dan is het leven eruit, dan stopt het. Dan vallen de sterren van de hemel en andere hemellichamen en alles loopt in de soep. Dat is het leven. Dus heel de krachtbron, heel de energiecentrale, als het ware, die de hele wereld in stand houdt, dat is God zelf. Als God zich niet meer met ons bemoeit, als hij zich terugtrekt, dan is het gebeurd. Dan is het gebeurd met de hele wereld. Dan is het niet alleen gebeurd met de computers en met de wetenschap, met alle mensen, met alles. Alles stopt dan. Hij is het leven. Hij geeft niet alleen het leven, hij is het leven. En dan zouden we misschien kunnen zeggen, ja, maar God blies die levensadem in zijn neus, waar was Jezus dan? Nou, Johannes 1. Johannes 1, dan gaan we even terug naar Johannes. Zo mooi is, we zien wie de Heer Jezus is, meer en meer. En wat ook voor ons betekent, als gelovigen, als kinderen van Hem, als omhulsel van Hem. Johannes 1. Johannes 1. Beginnen was het woord was God. Let op, als u ooit in contact komt met Jehovah's getuigen, die hebben dit verdraaid in hun Bijbel. In het begin was het woord was God en het woord was God. Jezus is het levende woord. Hij was er al in het begin. Niet als mens, maar wel als God zo. Dit was in het begin met God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. Ziet u dat? Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Maar het is niet alleen gemaakt door het woord. Het wordt ook onderhouden door het woord. Dat kunnen we zien in Hebreeën. Gaan we naar Hebreeën 1. Ik hoop dat u het allemaal nog kunt volgen. Als moet je hoog roepen. Dus het woord heeft het gemaakt. Het is door het woord ontstaan. Maar dat is niet genoeg. Het moet ook als het ware in gang gehouden worden. En dan lezen we in Hebreeën 1 vers 2 en 3. Die hij erfgenaam gemaakt heeft. Gaat hier over de Zoon. Over Christus. Gaat weer over de Zoon. En weer over Christus. In het Nieuwe Testament vind je bijna geen passages zonder Christus. Die erfgenaam gemaakt heeft van alles waardoor, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Zie je hier het bewijs van Johannes 1. Zo mooi dat de schrift zichzelf altijd verklaart. Als mensen willen tornen aan de waarheid van het woord van God, de schrift verklaart zichzelf altijd. Altijd zullen we zien dat de schrift zichzelf niet tegenspreekt. Dat lijkt soms wel, maar het spreekt zichzelf niet tegen. Maar hij bevestigt zichzelf. En dan zie je in vers 3, hij die de afstraling is van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Andere betalingen, de afdruk van zijn wezen. En dan staat er, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand heeft gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Ziet, hij draagt dus deze ganse schepping. Hij draagt u, hij draagt mij. Hij draagt dus alles, de ganse schepping. Alles wat leeft en beweegt en wat zich roert, wat toeneemt, wat afneemt. Hij is de bron van alles wat bestaat. Hij is het leven. Hij is zelf het leven. En hij onderhoudt dit leven. Hij draagt alle dingen, staat hier, door zijn krachtig woord. Niet sommige dingen. Hij draagt alle dingen door zijn krachtig woord. Dat is wat Jezus ook zegt, buiten mij is geen leven. Dus hou je dan voor, als Jezus er niet is, is er geen leven. Als Jezus er niet is, is er geen stroom. Dus er is spanning op het net. En elke vergelijking gaat krom. We proberen er wel natuurlijk altijd voorbeelden te geven, vergelijking te maken. En Het is altijd krom, het is nooit in de verhouding zoals Gods grootheid is, zoals Gods heerlijkheid is, maar het helpt soms voor ons om de dingen te begrijpen. Dus als God uit u of uit mijn leven weg zou gaan, dan sterven we. Edward vanmorgen ons verteld heeft, dat we eerst moeten sterven, anders kunnen we niet opstaan. Als God uit ons leven weg zou gaan, dan zullen we sterven. Hij is onze krachtbron. Hij is ons leven. Hij stelt ons in staat om dingen te doen. Hij stelt ons in staat om te lezen. Hij stelt ons in staat om te prediken. Hij stelt ons in staat om ons werk te doen. Hij gaf het leven op aarde, zoals we straks gezien hebben in Genesis 2. Ook die veldstruik en alles. Nou, we weten dat hij zorgt voor licht, voor warmte, voor de zon, voor de maan, voor de sterren. Hij zorgt overal voor. En als we naar de schepping kijken, dan raken we steeds verder in verwondering. Dan is het onvoorstelbaar dat mensen geloven dat er met een of andere knal begonnen is. En dat door evolutie die wereld is ontstaan. Terwijl er veel eerder sprake is van degeneratie, van afwaardering. Dat het steeds met veel dingen steeds slechter gaat. Hij, de Heere, de God die de schepper is van de hemel en de aarde, die zorgt voor alle dingen. Jezus zegt ook in Matthäus 5 vers 45, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader in de hemels, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Straks zal dat veranderen, op de nieuwe aarde zal het zo zijn als mensen weigeren om op te trekken naar Jeruzalem, dat er op de ene akker regen valt en op de andere niet. Zo duidelijk zal het zijn, degene die gehoorzaam, degene die niet gehoorzaam. Maar nu laat de Heer nog zijn zon opgaan over bozen en goed, en dan laat het regenen voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De Bijbel geeft er zoveel voorbeelden van. Hij kan het ook verlengen. Laten we kijken, 2 Koningen 20. Dennis heeft vanmorgen iets gezegd over de skia. En de skia die worden op een gegeven moment ziek. En dat vind ik toch wel heel jammer. Vroeger heb ik een tijdje in de kost geweest bij mensen waar ik werkte. En die broeder die bad altijd, dat was echt een lief kind van de Heer. En dat mijn ziel er niet aan dit vergankelijk leven kleeft. Dus misschien hebben jullie dat wel eens gehoord en gebed. Nou, is die aan dat denk ik. Die kleeft nog een beetje aan het vergankelijk leven. Laten we eens lezen, 2 Koningen 20, vers 1 tot 6. In die dagen werd de skia ziek tot stervens toe. En toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. En daarop keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. O Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb. Wat goed is in uw ogen, is Kia helder erg. Het gebeurde nu toen Jesaja nog niet uit de middelste voorhof gegaan was, dat het woord van de Heere tot hem kwam. Keer terug. En zegt tegen Hizkia, de vorst van mijn volk, dit zegt de Heer, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien, zie, ik ga u gezond maken, op de derde dag zult u naar het huis van de Heer gaan. En ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En zal u de hand van de koning van Assyrië redden, evenals deze stad. Ik zal deze stad beschermen, omwille van mij en omwille van mijn dienaar David. Nou, dan krijg je dat verhaal van die klomp feigen die erop moet op zijn zweer. En dan geneest hij weer. Dan zie je dat de Heer, die bepaalt dat gewoon. Die bepaalt gewoon de leeftijd hier van de skia. Maar zo bepaalt hij de leeftijd van ons allen. En natuurlijk kunnen we daar wel zelf een invloed op uitoefenen. Denk maar aan dat we onze ouders, als onze ouders gehoorzaam zijn, dan zal de Heer onze dagen verlengen. En er zijn natuurlijk wel meer dingen die we er aan kunnen doen. Maar de Heer bepaalt het uiteindelijk. En we zien dat ook in Genesis 30. Dat hij ook alweer over het leven gaat als hij bij Rachel de baarmoeder ontslaat. Rachel die kon geen kinderen krijgen, we kennen die geschiedenis, wel haar zuster Lea. En Rachel die was wat krapper. En Jacob had Rachel meer lief, maar we weten, de trucendoos van Laban was opengegaan en hij had eerst zijn dochter Lea eigenlijk aan Jacob gekoppeld. En toen moest je nog zien met Rachel te trouwen. En dat is hem ook gelukt. En of de heer Rachel de baarmoeder toegesloten had vanwege haar afgodse beeld wat ze meegenomen had, gesmokkeld onder haar zadel, dat weten we niet. De schrift zegt er niets over, het zou natuurlijk kunnen. Maar dan op een gegeven moment dan opent de heer de baarmoeder. En dan zien we ook in Israël was het een schande als mensen geen kinderen konden krijgen, want ze dachten altijd dat dat straf was of oordeel. Dus dan zie je dat de heer ook daarover gaat in alles. Hij is waarlijk de God van het leven. Nou, en Jezus heeft dat al eerder gedemonstreerd, ook voordat hij zelf natuurlijk het graf was ingegaan. Ook bij de jongeling van Nain. Lucas 7 spreekt daarover. Lucas 7. Kijk af en toe of jullie nog een beetje wakker zijn of dat je nog een beetje opneemt, want dan schok ik ermee. Maar dat kan nog op 10 minuten leren. Lucas 7. En dan zien we in vers 11. En het gebeurde de volgende dag dat hij naar de stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte ging met hem mee. En toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar werd een dode uitgedragen. En hij was de enige zoon van zijn moeder. En ze was weduwe en een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heer haar zag, was ze innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en raakte die aan. En de draagster stond stil en zei, jonge man, ik zeg u stop. En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En dat gaf hem aan zijn moeder. Dus voor de Heer Jezus niet moeilijker. Als voor ons dadelijk koffie schenken. Begrijpen we dat? Dit is voor de Heer geen groot wonder. Hij bepaalt aan wie hij het leven geeft. En net als ik bijvoorbeeld dit papier kan vasthouden, we kan het kapot scheuren, we kan er wat van lezen. En zo gaat de Heer over dood en leven. Zo eenvoudig is dat. Dat ligt binnen zijn mogelijkheden. Voor ons ligt dat mijlen ver weg. Hoewel niet onbereikbaar, dat zullen we zo ook nog zien. Maar voor de Heer is dat, als het ware, het normale voor hem. Natuurlijke leven naar de Gods natuur en de goddelijke kracht die hij heeft. Voor de Heer is dat geen wonder. Hij doet die dingen voor ons, net als met Lazarus. De Heer doet alles omdat ze zeggen, hij zegt, dat ze tot geloof komen. Dat ze het kan zien. Dat ze het begrijpen. Een vrees greep er alle aan. En zei verheerlijk de God. En zei de groot profeet is onder ons opgestaan. En God is naar zijn volk omgezien. Nou, dan gaan we naar Handelingen 9. Dan komen we dichterbij. Nou gaan we zien dat die opstanding en het leven, immers zoals Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En als Jezus dan in ons is, dan is die opstanding en het leven in ons. En dan is dat niet een of andere bijzondere gave of een of andere bijzondere kracht. Of een buitengewone zalving of wat dan ook. Als Jezus in ons is. Dus niet zijn opstandingskracht. Niet zijn levenskracht. Niet zijn losse gaven of talent of wat hij geeft. Als Jezus in ons is. Dan is de opstanding en het leven in ons. Omdat hij in ons is. En dat is niet iets van nu en toch is het iets van nu. Want Jezus is van nu. Maar u kunt er natuurlijk nooit overheersen, omdat hij God is. Omdat hij God is, hij is Heer, wij niet. Wij zullen nooit over hem kunnen beschikken, hij behoort over ons te kunnen beschikken. En daarom zegt Jezus ook in Johannes 14 vers 12, als je mij gelooft, de werken die ik doe, die zullen jullie ook doen. En grotere nog dan deze. Want ik heb tot de Vader, die je mij iets vraagt, in mijn naam, ik zal het doen. Nou, dan lezen we in Handelingen 9, zien we die geschiedenis van Petrus en Dorcas. Laten we eens lezen, vers 36. En er was in Joppe een zekere discipelin, van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. En deze was overvloedig in goede werken en een liefdegave die zij schonk. Het gebeurde in die dagen dat ze ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lida vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus er was, twee mannen naar hem toe. En die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee. En toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden, die Dorcas gemaakt had toen ze nog bij hem was. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, hij had niks aan ongelovigen, hij had niks aan misbaar. Hij stuurde alles naar buiten. Toen hij alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. We zien dat ook bij de Heer Jezus, bij dochtertje van hier. Dus al die mensen met misbaar, stuurt hij naar buiten. Vader en moeder neemt hij dan mee. En hier zie je ook de Petrus iedereen wegstuurt. Wij denken wel eens hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Maar sommigen zijn alleen maar tot last. En dan zie je hier dat Petrus, dan knielt hij en hij bidt. En hij keerde zich naar het lichaam en zei, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open. Zodra zij Petrus zag, ging ze overeind zitten. En dan gaf haar de hand en hielp haar opstaan. En dan riep de heilige en de weduwe en plaatste haar levend voor hem. En dit werd bekend in heel Joppe en vele geloofden in de Heer. En het gebeurde dat er veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Zie je dat Petrus hier door de Heer gebruikt wordt om iemand uit de dood op te wekken. Nou is dat ook niet Petrus zijn dagelijks werk geweest, dat zal ook ons dagelijks werk niet worden. En daar gaat het ook niet over. Waar het om gaat is dat Jezus de opstanding en het leven is. En als Jezus in de gelovigen woont, dat hij dan ook de opstanding en het leven is. En dat wij zijn een tempel van de Heilige Geest, wij zijn slechts een vat. Weten jullie wat dat is, een vat? Jacob heeft gisteravond over het rechter gehad, zo of zo. Weet je wat een vat is? Waar is een vat voor bedoeld? Het is om een hoeveelheid vloeistof bij elkaar te houden. Om de inhoud te bewaren. Nou, en daarom heeft Jezus ook gezegd tegen de discipelen, het is beter voor jullie dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan die troosten niet komen, de Heilige Geest. En die zal in u zijn, dat zal bij u zijn. En hetzelfde zien we natuurlijk bij Paulus. In Handelingen 20, dan valt er zo'n jongen uit het raam. Dan is hij dood en dan gaat hij naartoe en dan gaat hij erop liggen en dan zegt hij leeft. Dan geeft hij hem terug en gaat hij weer verder met preken. Dan maak ik verder geen misbaar van, geen toestel, dan ga ik gewoon verder met preken tot de volgende morgen. En dan vertrekt hij weer. Toch? Nou, ook in het Oude Testament gebeurde dat natuurlijk al. Bij Elia en Elisa, beide hebben iemand uit de dood opgewekt. Daar was God natuurlijk ook al dezelfde. De God van het Oude Testament is dezelfde van het Nieuwe Testament. Daar ging de Heer ook al over leven. Een opstanding uit de dood. Dus als Jezus zegt in Johannes 11, 25, dat is onze kern vanavond en morgen. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dat is vanavond ook de vraag die de Heer Jezus aan Martha stelt. Gelooft u dat? Gelooft u dat, broeders en zusters, dat Jezus de opstanding van het leven is? En gelooft u dat Christus in uw hart en in uw ziel en in uw, misschien ook in uw verstand hoop ik, en in uw geest woning heeft gemaakt, vooral in uw geest, in uw binnenste, dat hij daar woont? Dat de Zoon van God zeker in de hemel is. Dat we niet moeten gaan doen als mensen die zeggen, ja, het Koninkrijk van God is binnen in ons. Dus we moeten naar onszelf naar binnen bidden. Nee, we moeten tot de Vader bidden. In Jezus naam. De Vader is boven en de Heer Jezus is boven. En dat is ook in de gelovigen die gehoorzaam is, dat weten we. Johannes 14, vers 23. Dus, ik hoop dat jullie dit leven allemaal kennen. Deze krachtbron die in u is. Deze bron van blijdschap. Deze bron die u troost als u verdriet heeft. Deze bron die u opricht als u neerligt in het stof. Omdat u moe bent of weet ik van wat er gebeurd is in uw leven. En als je dan opgelicht wordt en je wordt vertroost en de blijdschap en de liefde stroomt in uw hart als Jezus. Dat is de bron. En als u dat nog niet kent of ten dele kent. Dan ben je misschien nog heel jong in het geloof. Dus het voordeel als je wat ouder mag worden, dat je op mag wassen in de genade. En wat langer de Heer mag kennen. Dan gaat die bron als het ware steeds meer open. Dan ga je steeds meer proeven die heerlijkheid van de Heer. Ga steeds meer proeven die kracht van de Heer en dat leven van de Heer. En dan kijk je zoveel, dan mag je uitdelen. Dat is Jezus. Dat is niet jouw verdienst, want je hebt een dood en je nog gestorven daar, toch? Maar Paulus zei niet meer ik, maar Christus leeft. Of is werk nu nog leven, leven door het geloof van de Zoon van God. Die kracht van God die in u is om de boze te weerstaan of hem weg te jagen. Of om te bidden voor iemand die nodig heeft, die ziek is of die moeilijk heeft of wat dan ook. Het is allemaal van de Heer. Het is allemaal uit hem. En dat leven gaat nooit meer over. Dat zal alleen ten volle tot ontplooiing komen als we deze tent verlaten. Dus als we dat niet meer hebben, als Jezus niet meer in ons leeft, ja, dan kunnen we dat natuurlijke leven, het vleesleven, zover God ons het natuurlijke leven geeft. Maar als Jezus, als Godzoon, als de Mensenzoon, als de Christus, als de verheerlijkte Heer, woning maakt in ons hart, en ons helpt, en ons vormt, en ons reinigt, en ons kneedt, en meer ruimte krijgt in ons leven, en die oude mens, die uiterlijke mens, zeg wordt me niet komt te verbreken. Dat we het niet meer opgesloten willen houden, maar dat we dat verlangen om uit te delen. Ja, dan zien we, er zijn geen grenzen aan Jezus macht, dat is ook geen grens aan zijn heerlijkheid. Ik heb nooit drugs gebruikt, maar ik weet zeker dat drugs er niet tegenop kan. En dan zou je elke keer een nieuwe troep moeten hebben, een nieuwe stuf noemen ze dat. Maar Jezus is de ultieme bron van zijn heerlijkheid. En dat is wat Efeze zegt. Daarvoor ben je voorbestemd. Zegt Paulus. Voorbestemd tot lof van zijn heerlijkheid. Daarvoor ben je geroepen in Christus. Nou, als u dan vindt dat je arme tierig moet leven, heb je een probleem met de Efezebrief. Dan heb je een probleem met Gods woord. Niet met mij, maar met Gods woord. Dan moet je Gods woord verkrachten. Als u zegt, ik ben alleen geschapen om gered te worden of om vrij te zijn, of weet ik veel welke menselijke gedachten worden we er aan gegeven. Laten we nou eens maar kijken naar de Efeze 1. Gisteren middag waren we om bidden, want het woord zo krachtig tot ons. Efeze 1. U roepen. Lief kind van God, waarvoor bent u geroepen? Niet voor uzelf. Niet om gered te worden. Niet om een tijdje hier te leven en dan te sterven. Niet om grote kronen te krijgen. Niet om machtig te kunnen spreken. Waar bent u voor geroepen? Vers 5. Hoor maar lezen vanaf vers 3. Gezegend zij de God. Laten we daar tijd voor nemen. Dat is zo belangrijk. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Andere vertaling zegt allerlei. Het is rijk. Het is zo rijk dat het bijna niet te beschrijven is. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in Christus, dat is zijn uitverkiezing. Dus niet de een gaat naar de hemel, de ander gaat naar de hel. In hem uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. En hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. God heeft daar behagen in, daar heeft hij plezier in. Dat is zijn wil, dat is zijn verlangen, dat is zijn intentie, dat is zijn liefde die zoekt. naar kinderen. Dus de welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade waarmee hij ons gered heeft. Zijn genade, Jezus gekomen, zegt Johannes 1, vers 18 geloof ik, of vers 14. Vol van genade en waarheid. Geen verdienste in onszelf, allemaal geboren onder de zonde vanuit Adam. Allemaal hebben we gezondigd, allemaal missen we de heerlijkheid van God. En dan komt daar die genade in Christus Jezus, die ons niet alleen redt van de zonde, van onszelf en van de hel. Maar die heerlijkheid is veel groter. Hij heeft ons begenadigd, dat zie je. Even kijken. Terwijl tot lof van de heerlijkheid van zijn, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde in Christus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtreding overkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Denk ook aan 1 Korinthe 1 vers 24, waar staat van Christus hij de kracht van God en de wijsheid van God. Als je zoekt in onszelf naar kracht of naar wijsheid, lieve broeders en zusters, verloren tijd. De kracht is in hem. De wijsheid is in hem. Het is in de Zoon. En daarin is de rijkdom, daar is het leven, daar is de kracht, daar is de heerlijkheid. Laten we nog een paar versies verder lezen. Vers 9. Toen hij ons overkomstig zijn welbehagen, hier herhaalt het, dat hij in zichzelf voorgenomen had. Hij met de schepping zegt, laat ons mensen maken, dat ons beeld naar onze gelijkenis. Toen wist de Heer al lang wat er zou gebeuren met Adam. Hij wist al lang dat zijn zoon moest komen. Dat hele plan was bij de Heer bekend. Hij weet alle dingen. Allerlei zij voorkennis en een plan. Dat hij in zichzelf het volgende, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Want Paulus, natuurlijk, de apostel, de Paulus van de Heer, die heeft zoveel geheimenissen gekregen. En die heeft die ook aan ons geopenbaard, aan ons gegeven, ook opgeschreven. Wat God eigenlijk wil, zijn geheimenissen. En dan zie je hier in vers 10, om in de bedeling van de volheid van de tijden, deze tijd waarin we leven, de tijd van Christus, de tijd van de gemeente, alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is, onder dat hele hoofd. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, in Christus, wij die daartoe voorbestemd waren. Zie? Naar het voornemen van hen, die alle dingen werkten overkomstig de raad van zijn wil, daar heb je het weer. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Lief kind van God, wij leven niet voor onszelf. Als er iets van heerlijkheid zichtbaar wordt in ons leven, is dat tot lof van hem. Dan komt zijn plan in volvoering, in uitvoering. Dan komt zijn wens, zijn wil, Gods wens gaat in vervulling. Als zichtbaar wordt wat de genade in ons leven gedaan heeft en vandaag nog doet. Sommigen noemen dat hoogmoed, nee, dat is de verheerlijking van God. Niemand van ons kan iets doen in het koninkrijk van God buiten Christus. Alles wat wij in het koninkrijk van God mogen doen of betekenen is door hem en uit hem en tot hem. En als we dat proberen eigen eer van te vinden, dan zal de Heer dat kappen. Want hij is een jaloers God, hij is een eigen God, hij geeft zijn eer niet aan een ander. Dit is Gods bedoeling, dat is zijn voornemen, dat is zijn plan van voor de grondlegging der wereld. Dat die heerlijke rijkdom die wij ontvangen hebben in Christus, dat zichtbaar zal worden. Daar geniet de Heer van. Dat is naar het welbehagen van zijn wil. De lof van zijn heerlijkheid. En dan gaat de Heer verder, dat je ook nog verzekerd bent met de Heilige Geest die het onderpand is. Dat is uw roeping. Dat is Gods roeping. Daarvoor bent u geroepen. Als u zich afvraagt, waarvoor ben ik geroepen? U bent geroepen tot lof van de heerlijkheid van God. Of dat je daaraan voelt of niet, of dat je eraan merkt of niet, of dat je eraan gelooft of niet, dat is Gods bedoeling. Dat is het welbehagen van zijn wil. Dat alles wat hij ons geschonken heeft in Christus, dat dat zichtbaar wordt. Want wie zou daar anders de eer van krijgen? Je denkt dat hij de Petrus de eer kreeg, dat hij daar Dorcas opwekte tot de dode mens. Dat was al bij de genezing van de verlamde, bij de schone poort, dat die raadslieden zeggen, die overpriester en zo. Petrus, in welke naam, welke kracht heb je dat gedaan? Die beseft dat goed, dat Petrus natuurlijk zelf geen geen verlamde van de schoot zijn de moeder aan, dus verlamd geboren, dat hij die op kon richten. Iedereen begrijpt als Petrus daar doorkast, opwekt uit de dood, ja, dat hij dat zelf niet kan. Natuurlijk was Petrus het instrument en het kanaal, want ze durfden er zelf niet aan te beginnen, ze gingen Petrus roepen. En gelukkig, die durfde wel. Misschien had hij iets meer geloof ontvangen van de Heer, dat is heel goed mogelijk. En dan komt die heerlijkheid van God, komt openbaar. In wat God daar doet. En wat is het effect? Dat er heel veel mensen in Joppe tot geloof komen. Daar doet de Heer dat voor. Dus als zijn heerlijkheid openbaar komt. Dan hebben jullie het ook wel eens gehad, zeker. Dat die mensen, dan staan ze aan het kijken en dan denken ze, wat die vent heeft, wat die vrouw heeft. Ja, dat weet ik niet, maar dat zou ik ook willen hebben. Of niet? Ik heb het nooit meegemaakt. Ik heb ooit wel eens meegemaakt met een man. Hij wilde gedoopt worden. En hij werd afgewezen. Toen wilde hij weer gedoopt werden en werd weer afgewezen. Uiteindelijk is hij wel gedoopt, is goed gekomen. Dus op een gegeven moment zei ik tegen Willem. Hij leeft helaas niet meer, hij is niet zo oud geworden. Ik zei, Willem, je hebt het wel lang vol moeten houden. Ik zei, hoe heb je dat volgehouden? Hij zei, ik maar één ding. Ik denk, wat hun hebben, dat wil ik ook. Dat is tot jaloersheid verwekken. Dat de mensen proeven, dat is vaak zelf helemaal geen erger natuurlijk. Want zeker niet als je lang met de Heer leeft, ja, dan hoort dat bij je. Dat hoort bij het nieuwe leven natuurlijk. Christus hoort bij je nieuwe leven. Maar die anderen die zien het wel. Die anderen die merken het wel. Die anderen die proeven het wel. U bent geroepen tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Amen. Laten we voor vandaag mee stoppen. Gaan we morgen verder. Als we nog verder gaan praten in groepen, dat horen we wel van Pieter. Ik weet niet. Ja, ik heb het wel lang gemaakt over.